In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Het is een historische voetbalpodcast eigenlijk richting het EK Maarten Wijfels, deze aflevering. Wil je toch even meegeven?
Oh?
Aflevering 14.
Ja. Nou, ik heb er niet zoveel mee hoor.
Oké, goed. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe AD Voetbalpodcast die in het teken staat van het EK voetbal. We gaan weer praten over Oranje dat vandaag weer gaat trainen natuurlijk op weg naar die wedstrijd komende zondag. Komende vrijdag is trouwens de opening van het EK voetbal en bij het AD kan je elke dag deze podcast beluisteren met de Watchers Sjoerd Mossoel, met Maarten Wijfels en met Mikkel Schouka. Vandaag dus met Maarten Wijfels. Ja Maarten, een beetje bekomen van het nieuws van gisteren toch Donny van de Beek er niet bij is?
Tja, dat houdt ons tegenwoordig houdt ons dat bezig hè?
Ja.
Of speler afvalt of die last van zijn teen heeft of... Ja, hoe ze erbij zitten. Dus ja, nee, ik vind het vooral sneu voor Donny van de Beek zelf. Want hij heeft natuurlijk echt een heel vervelend seizoen. Voor Nederland zelf al, ach, ik heb nou niet de indruk dat dat nou heel erg veel uitmaakt. Simpelweg omdat hij zou al geen basisspeler zijn. Maar hij zou ook niet de eerste invaller zijn, want hij zit nog achter Davy Klaassen. Die, zo lijkt het althans op, ook niet gaat starten. Dus ik denk dat er voor hem dit toernooi geen grote rol was weggelegd.
Nee, hij was degene die een vraagteken was. Dat was Matthijs de Ligt ook. Die is dan weer aangesloten bij de groepstraining. Dat zijn eigenlijk de enige grote nieuwsdingen bij Oranje. Wat dat betreft is het nog relatief rustig allemaal, hè?
Ja, we hebben het allemaal gehad, hè? Met de coronagate en vaccinatiegate, wat was het? Ja. En de afvallen van Cillessen, dat soort dingen. Dus nu misschien heeft, zeg maar, is dat allemaal geweest en is het nu een beetje rustig tot de start. Maar ja, zometeen Oekraïne, het resultaat gaat natuurlijk alles bepalen. En je moet starten gewoon met een zegen. Dan, weet je, ik vind het mooiste voorbeeld van hoe het dan werkt op een toernooi. Het Nederlands elftal won in 2010 de eerste wedstrijd van Denemarken. En toen daarna is Michel Vorm, die is gewoon even op en neer naar huis geweest, omdat hij vader werd. Dus hij is van Zuid-Afrika gewoon naar huis. Van Marwijk zei, joh, ja, we hebben gewonnen en ga jij even jouw pasgeboren kind in de armen sluiten en dan kom je daarna weer terug. Als zoiets was gebeurd in 2012, toen ze de eerste wedstrijd ook tegen Denemarken speelden en hem verloren, dan moet ik zien wat er dan was gebeurd. Dan was het waarschijnlijk geweest, ja, maar hoe kan dat nu? En een speler die weggaat en dat beïnvloedt alles. En dus winnen of verliezen maakt alles uit.
Ik bedacht me nog wel, je zegt hier wel één dingetje. Zijn er spelersvrouwen zwanger, dat wij weten?
Dat is een hele terechte vraag, waarop ik nu het antwoord niet weet.
Nee, ik bedacht het mij ook, maar je kan natuurlijk niet uit de bubbel. Nee, dus als je vader wordt in deze periode...
We maken ineens nieuws volgens mij. Want dat is wel iets wat je toch even moet uitzoeken hoe dat zit.
Ja, want stel dat je dus normaal zou je even weg mogen. Maar je mag de bubbel niet verlaten.
Nee, dat klopt. Want we hebben het gezien met Virgil van Dijk. Die natuurlijk woensdag bij de oefenwedstrijd was tegen Schotland. En die stond dan van zeg maar een tribunerij hoger. Stond hij naar zijn ploeggenoten te kijken. Maar hij kwam er niet in de kleedkamer en zo. Dus terecht punt.
Want ik zag bij de Belgen was er al discussie over Jan Keulemans zei daar van ja, weet je, dat is toch best wel een ding als je zo lang met elkaar op pad bent en op reis bent en je ziet even niet een ander gezicht. Dat is toch wel een dingetje binnen een groep natuurlijk.
Ja, dat is toch wel een puntje ook. Wat doe je inderdaad met de echtgenoten, de kinderen? Daar is bij andere toernooien altijd wel een beleid op gemaakt. Louis van Gaal die nodigde het hele gezin uit in het spelershotel. Stond Robin van Persie tot anderhalf uur voor de openingswedstrijd tegen Spanje stond hij met zijn zoon te poolbiljarten. Dat zit er allemaal niet in nu. Dus ik weet niet of er wel iets van een momentje gecreëerd is waar je dan wellicht op anderhalve meter iets doet, maar geen idee nog.
Het voelt toch een beetje alsof je naar de gevangenis gaat en dat er zo'n muurtje tussen zit. Weet je, dat is toch een beetje het gevoel wat je erbij krijgt.
Ja, zeker. Ja. Maar je zal inderdaad vader worden in deze periode.
En heel gek is dat niet, want we hebben natuurlijk allemaal in quarantaine gezeten. Nou. We konden niks, dus je weet dat er een soort van babyboom aankomt.
Nou, het zou het zijn zeg. Ja. Als er ineens vijf spelers dit meemaakt. Ik vind het ineens wel heel grappig.
Ik had ook nog niet over nagedacht. Dat kwam ineens opzetten door jouw verhaal.
Ja, 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 maar het is, ja, ja. Ja. Nou ja, weet je, dan kunnen we het hebben over kantelende backs en 5-3-2. Maar dit, ja. Dit kan ineens ook tussendoor fietsen.
Dit is
ja.
Eigenlijk het grootste nieuws nog. Nou goed, je hebt een opdracht voor de komende dagen. Je weet wat je te doen staat. Ja. Welke speler wordt binnenkort vader in dit, tijdens het EK? Bij wie moeten we ons zorgen gaan maken? Terwijl er al de eerste motor voorbij scheurt. We gaan het toch nog even over die kantelende backs hebben.
Ik krijg ook wel mee dat er veel wordt gedistanceerd erover. Maar het grote voordeel is natuurlijk dat je verdedigend sta je wat compacter. Je hebt met meer man achterin. En ik denk aanvallend, als ik kijk naar de posities van de wingbacks natuurlijk, dat je veel ruimte hebt om op te komen. Het kost gewoon even tijd. Er worden wat andere dingen gevraagd van bepaalde posities. We wisten ook vanaf het begin dat het niet gelijk perfect zou gaan. En ik denk dat het ook alleen maar goed is dat je tegen bepaalde dingen aanloopt.
Ik hoorde deze quote voorbij komen van Dumfries. En toen bedacht ik mij, eigenlijk is het ook best wel goed nieuws eigenlijk dat ze tegen alle dingen zijn aangelopen al die waar je tegenaan kan lopen. Want als het gelijk goed gaat, dat is niet handig.
Nee, dan wordt er zand in de ogen gestrooid. Dus dat is ook zo. Alleen zou het vervolgens wel handig zijn als je daar nog eens een maandje voor hebt om dat nog eens even in te slijpen. En dat is er niet. Maar ja, weet je, ik zat vandaag ook nog eens te kijken. Het gidsland in 5-3-2 het gidsland in spelen met wingbacks en met drie centrale verdedigers, dat is België. Mm-hmm. Die hebben dat op het WK in 2018, maar dat is het enige land dat in een 3-4-3 speelde. Die dat zeg maar echt alweer een verdieping hadden gegeven. En in de kwalificatie voor dit EK hebben ze 40 keer gescoord. Met een speelwijze die echt heel aanvallend attractief was. En als je daar dan eens over nadenkt, hoe die Belgen dat doen en hoe dat is ingeslepen, dan is het Nederlands elftal daar nog echt heel ver van verwijderd. Eerst maar eens zorgen dat we dit beter gaan uitvoeren dan Noord-Macedonië, die dat ook spelen of kunnen spelen. En Oekraïne, wat daar ook soms naartoe beweegt. Dus eerst maar eens dat. En dan heb je dus nog een land als België wat dat tot in de puntjes beheerst.
Ja, precies. Maar België komt verderop pas in het toernooi, hè, gelukkig, als ze zover komen.
Precies. Maar goed, het viel me weer op toen ik het even uitzocht.
Ja, het was wel. Maar op zich heeft Dumfries heeft daar een heel helder verhaal over. Ze volgen het ook wel een beetje wat er gebeurt. Hè? Want het is eigenlijk een beetje onze nationale discussie nu onder de analisten en de voetbalverslaggevers. 5-3-2, 4-3-3. Ja. Wat moeten we nou doen?
Nou ja, wat moeten we doen? Volgens mij hebben we het al een paar keer hier besproken ook. Het klassieke 4-3-3, wat romantici graag nog willen zien in Nederland. Ja, dat is in Turkije toch wel op een hele keiharde manier gewoon afgestraft. Dus het is niet gezegd dat je dat... Dat kan in zekere zin ook een momentopname zijn. Maar dat is het voor dit Nederlands elftal toch niet. Want ja, we zijn gewoon kwetsbaar. En je moet iets doen om dat te camoufleren. Gekoppeld aan dat je voorin niet de buitenspelers van Arjen Robben kwaliteit hebt. Dus je zult iets moeten. Ja. En ik denk dat dit best een redelijk alternatief kan zijn. Het enige is, ja, er is weinig tijd. En je moet de eerste ronde door. En daar gaat het nu om.
Wij hebben een voorhoede, wij twijfelen. Wout Weghorst, Depay en dan zitten Wijnaldum dan achter. De Fransen hebben natuurlijk ook een aardige voorhoede. Mbappé, Griezmann, daar komt Benzema nu bij. Die is ook fit. Nou. En er was vandaag een persconferentie bij de Fransen. En de N'Golo Kanté zat daar onder andere. Ja, maar luister eens even. Het gaat niet alleen om die drie.
C'est trois joueurs très très talentueux. On a aussi d'autres joueurs sur dans le groupe et en attaque. Mais je pense qu'on a un très beau groupe. Mais après, ça ne garantit pas le succès. Et je pense que on devra travailler dur pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible.
We moeten een beetje competitie houden onderling, zei hij ook al. Maar dat is wel interessant, hè? Want die drie die trekken alle aandacht.
Ja, ja. Nou ja, kijk, bij Frankrijk ben je natuurlijk toch benieuwd. We hebben het bij Spanje gezien. Hè? Die hebben al een aantal keer achter elkaar finales gehaald. En op een gegeven moment is het op.
Ja.
En dan ben je of te vroeg, of je bent op tijd, of je bent te laat met verversen. En kijk, ja, we weten de context niet, hè, van dit interview. Misschien,
het ging over dat Benzema terugkwam, daar ging het vooral om.
Ja, precies. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat inderdaad in zo'n groep, zo'n Kanté, ja, dat is natuurlijk toch te gaan stemmen op we geven hem de gouden bal en dat soort dingen. Dus ja, zoals we Nederland zelf ook wel eens heeft gehad. In 1988 wilden ze het allemaal voor elkaar doen. En in 1990 dachten de helft van de aandacht moet meer naar mij uit. Dus als dat zo zou zijn bij Frankrijk, ja, dan hebben zij een probleem. Maar ja, god, om nou te zeggen dat dat zo is, dat weten we natuurlijk niet.
Nee.
Maar Oké, het is wel iets om in de gaten te houden.
Maar het is wel een voorgoede om van te smullen, hè? Als je dat gewoon Mbappé, Griezmann, Benzema, ja. Hebben ze Giroud nog op de bank zitten, hè? Als,
ja. Nou ja, ja, dat en vooral zo'n Benzema. Kijk, het is toch wel moedig van de coach Deschamps, want het makkelijkste was natuurlijk voor hem geweest om te zeggen, hé, ik ben wereldkampioen geworden, wie ben jij dan? Laat maar zitten. Maar hij heeft daar overheen gestapt en hij heeft gezegd, oké, we gaan kijken of onze meningsverschillen, of wat er is gebeurd, of we dat terzijde kunnen schuiven en dan neem ik jou erbij en dan ben je toch wel een groot mens ook waarschijnlijk als je dat kunt.
Wij maken ons zorgen over Oranje. Hoe zou het in Oostenrijk zijn, vroeg ik me af. Die verloren van Engeland, gelijk tegen Slowakije. En de bondscoach heeft gezegd, oh, rustig maar, komt allemaal goed. Het EK, ja.
Nee joh, ik denk dat daar...
Deelname is al goed, hè?
Ja, ik denk die Oostenrijkers, die kijken naar deze pool en die denken, nou, laten wij proberen om tweede te worden. We hebben toch veel Bundesliga-spelers. Ik weet niet of het Nederland zelf dan nou in zo'n makkelijke pool zit. Want dit zijn toch landen. Hè, het spreekt allemaal niet aan. En het zal allemaal geen wereldtop zijn. Maar degelijke Bundesliga-spelers is ook wel een niveau, hoor.
Dus, dat is ook wel waar, ja. Ik ben nog wel eens even gaan rondkijken een beetje wat er nog meer gebeurt in de wereld. Hè. Dat merk je een beetje aan de quotes ook eromheen rondom het Nederland zelf. Het mooie is aan dit soort toernooien dat je ook vaak verhalen uit de oude doos krijgt. Zo was het verhaal 1980, België. Hè? Die haalde de finale. Dat was een grote verrassing. De Belgen waren de grote verrassing. Het viel allemaal goed. Toen dacht ik, weet jij wat die Belgen daaraan overgehouden hebben? Die spelers.
Aan geld, bedoel
ja?
je?
Ja?
Nou, ik denk dat ze twee gevulde koeken en een nieuwe fiets of zo.
Maar het was iets meer, maar Jean-Marie Pfaff die legde iets nog even uit wat ze eraan verdiend hebben.
Oh, 150.000 frank, zeg eens.
Ja.
En de finale spelen in Italië bedoeld, hè?
Ja, ja.
Ja, 150.000 zullen we gehad hebben.
Want jij, en dat
ze toen een truiken meenamen, moesten €5 betalen, hè, de bond, hè?
Dus als je een truitje wou weggeven aan een fan, moest je het zelf betalen.
Ik heb die allemaal bijgehouden, de eerste.
Ja, 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 ja.
Het was €4.000 dat ze kregen voor het halen van die finale. En inderdaad, als ze een t-shirt weggaven aan iemand, hè, want die zien nu al van die mensen met een shirtje, mag ik je shirt hebben? Dan moesten ze nog €5 ervoor betalen ook.
Ja, mooi, hè? Ja, dat waren andere tijden.
Ja.
Ook nog de Belgen, die hadden toch een beetje heimwee al als de kerktoren niet meer zagen. Dus het was wel mooi dat die dan zo'n succes hebben.
Ja. Ja. Maar dat is tegenwoordig heel anders, hè? Want ook het EK is gewoon big business, hè? Ook voor de spelers.
Ja, kom dan nu nog maar eens om.
Wie zou er voor €4.000 meegaan naar het EK?
Alhoewel, als jij tegen Wout Weghorst zegt, Wout, voor 2 gevulde koeken mag jij in de basis bij het EK, voor de rest niks. Dan tekent hij daar, had hij daar gisteren voor getekend.
Ja, dat is waar.
Ik denk trouwens, al die jongens.
Ja, denk je dat het geld nu maakt niet uit? Het is meer de trots van het land.
Ja, volgens mij wel. Als je nu ook zo'n Dumfries, die zit achter tafel en die wil het bijna uitschreeuwen van ik ben erbij. De trots, mijn familie, mijn zoon, ik ben erbij. En Wijndal ook. Ik denk dat toch nog steeds wel speelt. En zo werkt dat toch nog wel. De trots dat je dat toch mag beleven. En
dus je kan het eigenlijk ook gewoon zonder prijzen, je kan het ook zonder geld afdoen, zo'n toernooi. Zonder vergoeding.
Nou, weet je, dat zouden ze eens moeten proberen. Wat gebeurt er dan? Ze zouden zeggen, joh, we doen het voor de eer en voor de vlag. Wat dan?
Nou, ik ben benieuwd wat er dan zou gebeuren.
Ja, ik ook. Laat ze het eens proeven op de som.
Maar het merendeel zal dat toch wel doen? Ik bedoel, ja, dat is toch dit is een WK van EK. Nou, ja.
Dat denk ik wel, want dat viel mij ook altijd zo op aan de generatie, de Robbens, Kuits, dat soort jongens. Robben, ik heb die nog wel eens op de foto gezet, of tenminste laten zetten door de fotograaf, met een zeg maar een Nederlands elftal vlag, of Nederlandse vlag in de tuin bij hem. En dat hij ook echt vertelde, dat volkslied, hij zegt dan, ja, hij zegt dat als jongetje op de basisschool ken ik die tekst al uit mijn hoofd. En dat zag je ook altijd. Daar stond echt iemand die hadden ze ook voor. Die hadden ze ook voor een mars en een fris die hadden ze die het veld op kunnen sturen.
Ja, dat geloof
tegen Duitsland of tegen Spanje.
Dat zijn toch een mooie pot om het voor te doen. Goed, Nederland zelf al vandaag weer trainen. Er schuiven vandaag ook weer spelers aan voor een persconferentie.
Ja, daar wordt het vaste stramien nu. Ja.
Het is eerst persconferentie en dan is het kwartiertje open trainen. En dan gaan de deuren weer dicht.
Ja, en dan vliegen de stukken er vanaf natuurlijk. Want het is een trainingsveld.
Ja, want in dat kwartiertje.
Dat is ook mooi om te zien. Als je nu Steven Berghuis bijvoorbeeld. Hè, die staat er eigenlijk niet in dat 5-3-2. Maar als je die trainingen die wij kunnen zien, die geeft gas. Ja, dat ziet er echt uit. Een speler die begrijpt van, hey, ik, als jullie me nodig hebben, dan ben ik er.
Ja, die is in de pickorder een beetje gestegen, lijkt het wel. Hè? Ook door het 4-3-3.
Ja, nou ja, die is waarschijnlijk de eerste invaller als ze iets anders willen gaan spelen. En ja, dat heeft hij wel in zijn oren geknoopt. Dus dat is wel aardig om te zien. En ja, en toch ook de penalty killer Tim Krul. Ik zou toch, als de boer ben, altijd even een wisseltje overhouden voor de keeper. Als het straks in die knock-out fase zouden komen. Want daar heeft hij toch iets mee. Hij haalde er inderdaad een penalty uit van Berghuis. Nou, dat was toch klasse.
Ja, maar nog steeds gaat iedereen ervan uit natuurlijk dat Stekelenburg eerste doelman wordt. Onder de volgers van Oranje, ja, merk je een beetje. Ja. Waarom wordt dat dan nog niet gezegd? Wat is dan daar de gedachte van?
Misschien is dat toch dat er met de keepers natuurlijk toch al, ja, laten we eerlijk zijn, de eerste keeper die het zou worden, die is eigenlijk alsnog afgebeld. Van joh, sorry, blijf jij maar thuis. Als je dan nu weer een week voor een wedstrijd een eerste keeper benoemt en ja, hij zal maar, weet ik veel wat, tegenkomen. Je zal ook maar met corona nog eventueel te maken hebben. Nu is Stekelenburg wel ingeënt, begreep ik, maar Allah.
Ja.
Je weet het maar niet, dan. Ik kan me voorstellen dat dat even nu iets geworden is van, oké, die positie laten we dat gewoon even hopen dat we op zaterdag zeker kunnen weten dat die keept.
Je wil het zo lang mogelijk uitstellen eigenlijk.
Nou ja, ik denk dat de boer het weet, maar ja, dat hij in elk geval niet naar buiten toe al dat daar weer iets over kan komen van, hé, dan zitten ze weer met een keeper die er niet is en zo. Dus ik denk dat een beetje de gedachtegang is.
Ja, want, we moeten toch alleen maar over 5-3-2 hebben nu. Hè? Dat is het belangrijkste. Denkt de boer, prima. Laat maar lullen, die gasten. Hè?
Ja, dat zal zeker ook. Maar ik merk wel dat het begint wel te kriebelen.
Echt waar?
Ja, ik vind het wel. Je merkt toch dat er een toernooi aankomt. Ik zag in de Gazette dello Sport vandaag ook het speelschema. Dat wordt dan zo mooi dat ranzige papier weergegeven. Ja, dat heeft dan toch wel wat. Het enige wat ik wel vervelend vind, ik zou bijna een oproep willen doen hier.
Ja?
Ik wil nog een exemplaar van World Soccer hebben. Ik ben al in een paar Bruna's geweest, maar ze hebben het gewoon niet nu.
Oh. Dus,
ja, dus
even via Twitter naar jou, naar Maarten Wijfels toe. Even reageren als je via een DM'tje.
Ja, ik denk dat goed is. En 442 is ook altijd, hebben ook altijd een mooi WK of EK magazine. Maar in Nederlandse winkels, dat is ook door de coronacrisis. Dat is ook zo. Bijvoorbeeld, ik woon in Gouda. Nou, daar hebben ze dus geen buitenlandse kranten bij de Bruna. Dat doen ze alleen nog. Dus alleen nog in de grote steden was de boodschap. Ah. Ja, dat vind ik wel een gemis.
Dus als er ergens in het land iemand is die voor jou World Soccer kan krijgen, die kan dan.
De EK-editie, hè?
Ja, precies. Ja. Nou, bij deze de oproep. Ik sprak gisteren iemand aan de telefoon en die zei tegen mij: spelen wij zondagavond het EK? Oh, tegen wie spelen we dan?
Ja.
Ja.
Ja, maar ja, wat hebben die dan anders te doen?
Nou, die zeiden wel, dat zijn geen sportjournalisten, die zeiden wel, ja, het is toch ook omdat je niet meer afspreekt met andere mensen waar je gaat kijken en met wie je gaat kijken. Dat is allemaal een beetje beperkt, of je gaat niet naar de kroeg. Dus dat gevoel hoort er voor de grote menigte ook wel een beetje bij. Maar spelen wij zondag?
Ja. Zaterdag nog? Vrijdag.
Oh, goed. Maarten Wijfels, dank. Dit was de AD Voer podcast voor vandaag. Morgenochtend een nieuwe. En later vandaag op ad.nl de dag van Oranje. Kijken of er nog nieuws is vanuit het kamp van Oranje.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit. Of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.